luisteraars, welkom bij aflevering 90 van de Poëziepodcast. Het grote aftellen naar aflevering 100 is begonnen, dus ik moet binnenkort echt gaan bedenken wat ik ga doen. Maar voor nu zit ik ergens diep onder Splendor in een studio in de kelder. Gelukkig niet alleen, want dat zou heel zielig zijn. Naast mij zit Robin Blok. Welkom, Robin.
Dankjewel, Dan.
Ik weet niet wat daar achter kwam. Gewoon fijn dat je er bent.
Het was zo'n duister intro. Ik moest even bezinken.
Ja, precies. Jij hebt een gedicht meegenomen van Matthew Dickman.
Ja.
En een van Ilya Kaminsky.
Ja.
Onder het motto fuck het concept gaan we die gewoon allebei bespreken. Maar we beginnen met Matthew Dickman, zei je net.
Ja, waarom? Dat lijkt me heel mooi. Omdat deze bundel best wel veel in mijn schrijfproces heeft betekend. Het is sowieso een ander soort poëzie dan ik normaal gesproken lees. En ik vond het heel gaaf hoe hij hele persoonlijke dingen, echt matter-of-fact dingen, als ik het voor het eerst denk, misschien bijna platte dingen, toch stiekem gaandeweg het gedicht universeel weet te maken. Dus ik heb ook echt momenten gehad dat ik het las, dat ik dacht van, kom je hiermee weg? En dan kom je bij het eind van de rug en denk je, damn, ja, je komt ermee weg. En niet zo'n beetje ook, heel mooi kom je ermee weg. En ik weet niet, hij weet in hele dunne laagjes of zo, toch een soort grotere en vaak ook een beetje duistere wereld op te wekken. En het deed mij heel erg ook aan mijn jeugd denken of zo. Hij schrijft veel over zijn broer. Zijn broer heeft zelfmoord gepleegd ooit. En de bundel Majakovski's Revolver, dus het gedicht dat ik zo ga voorlezen, is ook het titelgedicht. Gaat ook heel erg over die verwerking ervan. Dus het gaat ergens ook over rouw. Maar ergens is het ook een soort viering of ritualisering bijna van zijn broer die er niet meer is. En dat vind ik heel mooi. Er zit ook iets van een toewijding in die ik ontroerend vind.
Nou, ik ben erg benieuwd.
Nou, dan zal ik hem gewoon maar voorlezen. Ja. Majakovski's Revolver. Ik blijf denken over de manier waarop Brame de mond van een achtjarige laten lijken op die van een spook die in het gezicht geschoten is. In het donker zie ik mijn oudere broer struinen door het kreupelhout van zijn geest. Ik kan hem zien staan in de lobby van een hotel, alleen, meehuilend met de ijsmachine. In plaats van de maan ben ik gevallen voor het lunaire licht uit een plastic schelp die ik op de badkamermuur heb vastgeschroefd. Op het net beweert iemand Majakovski's revolver in bezit te hebben, die ze voor slechts $50.000 zullen verkopen. Waarom heb ik dat niet bedacht? De sokken van mijn dode broer zijn voeten halen en ze inruilen voor een klein beetje baargeld. Een kaartje voor de film, iets met een bon. Bewijs dat ik druk met leven was. Dat ik niet binnenbleef om nachtenlang te huilen. Dat ik niet wakker bleef om keer op keer een geweer te tekenen met een zwarte stift. Dat ik de beste niet uitknipte of voor de spiegel stond, de papieren trekker overhalend tot hij kapot scheurde.
Dankjewel. Heel aangrijpend gedicht.
Ja. Ik vind het woordje baargeld vind ik ook zo mooi. Het gedicht gaat ergens ook over de totale onmacht die hij heeft om zoiets catastrofaals als de zelfmoord van zijn broer om daar iets mee te doen. Zijn broer komt over in die bundel als iemand die heel intensief dingen beleeft. En dan heeft hij dat stomme beeld dat hij een soort maanachtig lunair lampje heeft opgehangen in de badkamer. Dus, en daarmee ben je dan volwassen en daarmee heb je dan een grote mensenleven bereikt. En baargeld, dat heeft natuurlijk iets, doet je aan een lijkbaar denken, maar het doet je ook denken aan iets wat je kunt inwisselen. Iets waarmee je kunt betalen. En hij betaalt zijn rouw of zijn schuldgevoel of survivor's guilt of wat het dan ook is. Ik vul maar wat in. Betaalt hij met een gedicht. Dus eigenlijk met een papiertje waar een soort aftreksel van het geweer van zijn broer is opgetekend. En een soort van onmacht met een papieren trekker. Dat vind ik heel mooi.
Het heeft iets heel lulligs, maar wel op een ontroerende manier.
Ja, En toen ik zijn gedicht voor het eerst las, was ik daar ook heel erg door geraakt, door de zelfspot die erin zit. En dat maakt het heel toegankelijk en ontroerend. Dus het is ergens heel hard, het is ergens best duister. En het is ook ontroerend omdat hij zichzelf totaal niet spaart. En dat vind ik een hele mooie mix. Ja.
Ik vraag me dan bij het woord baargeld ook meteen af. Want dit is een vertaling van Misha Andriessen.
Ja.
Wat hij dan vertaald heeft naar baargeld. Want ik zou zeggen, het Engelse woord voor baargeld is cash. Maar dat is wel een aanzienlijk normaler woord.
Zal het eens opzoeken? Ik heb de Engelse versie bij me.
Dat is helemaal handig.
Wacht eens even hoor. Misschien moet je even een wachtmuziekje inzetten terwijl ik zoek. Pagina 35, beste luisteraars. Je ziet ook dat ik heel disrespectvol met de bundels omga. Ik kras er van alles in.
Ja, luisteraars zien dat dus niet. Hè? Alleen omdat je dat nu verteld hebt, weten ze dat.
Change.
Change. Oh ja.
Yeah. Trade them for a small bit of change.
Oh ja.
Ja. Goeie vraag inderdaad.
Wel een sturende vertaling dan, als ik eerlijk ben. Wat ik niet negatief bedoel per se, maar... want change, de normale vertaling van change is wisselgeld.
Ja. Wisselgeld, dat, misschien omdat dat inruilen daar ook al stond.
Ja.
Dat was dat een beetje te dubbel op met wisselgeld. Ja, ik vind het een mooie vertaling, baargeld. Maar ja. Eigenlijk zou het wisselgeld moeten zijn. Als jij bent natuurlijk een ervaren vertaler, dus het is...
Ik heb zelf maar zoveel vertalers, zoveel vertaalstrategieën. Ik heb zelf altijd aangehouden voor mezelf dat als de dichter in het originele gedicht een gangbaar woord gebruikte, dat ik dan moet proberen om dat met een gangbaar woord te vertalen.
Ja.
En Misha heeft er duidelijk voor gekozen om dat niet te doen. En daar is ook wat voor te zeggen, want het is wel een mooie vertaling. Baargeld in deze context. Maar je voegt dan wel iets toe.
Ja.
Je bent dan wel echt als een dichter aan het vertalen. En dat kan heel mooi zijn.
Het is ook wel ironisch, aangezien dit hele gedicht een vertaling van die ervaring is, tot en met dat lullige tekeningetje aan toe. Ik vind het ook heel mooi hoe die tussen kindertijd en volwassen perspectief schakelt. Het begint met zo'n lullig, lullig beeld. In ieder geval een kinderbeeld van zo'n achtjarige die zo'n rode mond heeft van de braam. En het eindigt weer met dat pistooltje. En daartussen zit het ophangen van dat lampje. De eerste keer dat ik die zin las met het lampje, dacht ik, goh, wat een geforceerde beeld. Maar in de hele boog van het gedicht vind ik het eigenlijk heel mooi werken. Maakt het ook allemaal net iets minder dramatisch of pathetisch, omdat het zo'n ontnuchterend stom beeld is. Ja, iedereen heeft ook wel eens een IKEA-lampje in de badkamer moeten schroeven.
Zeker.
Ja.
En nu vertelde je net dat deze bundel voor jou van invloed is geweest op het schrijfproces voor jouw eigen bundel. Handleiding voor ontheemden, bekroond met de Herman de Koningprijs 2024.
Ja.
Dan zeg ik dat natuurlijk ook even bij. Daar ben ik natuurlijk heel benieuwd. Hoe dan?
Het heeft misschien ook te maken met het moment dat ik die bundel las en herlas. Omdat ik in mijn bundel echt moet schakelen tussen hele persoonlijke verhalen en een grotere geschiedenis, de koloniale geschiedenis met Indonesië, was ik heel erg aan het worstelen met... Aan de ene kant wil ik die geschiedenis recht doen en wil ik niet, als je te persoonlijk, te ingezoomd iets vertelt, dan verlies je die grotere geschiedenis die mee resoneert. Aan de andere kant wilde ik juist wel die persoonlijke verhalen daarmee bereiken dat lezers een ingang hebben. Dus het is als een soort best wel lastige balans. En de vrijheid die hij hierin neemt, en hoe hij dus met die beelden ook in combinatie eigenlijk over een hele bundel een portret schetst, dat vond ik heel inspirerend. Dus samen met Kaminski, waar we het straks ook over gaan hebben, het zijn beide bundels die heel strak gecomponeerd zijn rondom één thema. Bij Kaminski is het nog veel erger, maar bij, nou, op een goede manier, maar het klinkt ook zo alsof het een aandoening is, maar bij Majakovski's Revolver, die gedichten, die hebben echt een samenhang, dus die hebben, het is echt verhalende poëzie, waarbij al die gedichten in elkaar grijpen. Dat is bij meerdere bundels zo, maar bij hier is het verhalende, het prozaïsche, vond ik heel interessant. Het bevrijdde mij een beetje van een al te stugge manier van schrijven, dat ik zelf ook meer vrijheid kon nemen om prozaïscher, persoonlijker te schrijven en erop kon vertrouwen dat het toch wel weer zijn weg zou vinden naar het universelere, grotere verhaal. En dat is gelukkig ook gebleken. Dus het had voor mij een soort bevrijdende werking om dit te lezen. Ook omdat ik af en toe ook dacht van, ja, jezus, dit zijn bijna een soort van slam-achtige gedichten. En dus ik merkte ook dat er allemaal van die stomme oordelen die je soms kan hebben in het creatief proces, waar je jezelf helemaal klem mee zet. Doordat hij dit zo goed doet, viel hij weg en dacht ik van, ja, oké, dit is helemaal niet het moment om met dat soort dingen bezig te zijn. Dit is het moment echt om lekker vrijheid te schrijven, om juist diep te graven en ook in die donkere kant van die, van, dus, ja, ik probeer ook iets te vertellen in mijn bundel over die grote geschiedenis. En ik moet me ook verhouden tot de koloniale geschiedenis. Dat zijn donkere bladzijden. Ook misschien tot mijn eigen. Mijn grootouders hebben allemaal dingen meegemaakt. Maar ja, ik ben redelijk bevoorrecht in het verhaal. Dus al die, het heeft mij ook geholpen om die kant op te zoeken. Om echt richting de pijnpunten te gaan. En dat maakt het meteen ook veel gelaagder voor me. En wat je bij Kaminski ziet, die werkt ook met verschillende personages. En dat vond ik ook interessant, want ik zocht een manier om die geschiedenis waar ik over wilde vertellen meer stemmig te maken. Dus bepaalde personages die gaan heel erg op het gevoel en het sentiment. En dat kon ik heel mooi uitbalanceren met andere personages die in een keer iets heel nuchters deden. Zoals een badkamerlampje ophangen bijvoorbeeld. Die twee hebben me heel erg gesterkt in het idee van, ja, ik ga een verhalende bundel componeren waarin, misschien niet zoals andere bundels, je eigenlijk lukraak een bundel openslaat en per se in willekeurige volgorde het kan lezen, maar dat het ook echt iets toevoegt om de bundel van kaf tot kaf te lezen en dat het elkaar langzaam versterkt en dat die verschillende stemmen op elkaar inwerken.
Had je ook het gevoel misschien dat je op een bepaalde manier toestemming verleend werd om de dingen te doen waarvan je zelf misschien dacht, oh shit, kan dit wel? En dat je dan ziet dat iemand anders het doet en het werkt, dat je dan denkt, oh, dan kan ik het ook doen.
Ja bij, absoluut. Bij poëzie die ik echt goed vind, dan gaan er meteen allerlei radars draaien. Wat je ziet, ik schrijf heel veel in die bundels. Dus soms heb ik een half zinnetje genoeg en dan komt er een heel gedicht uit wat over iets totaal anders gaat. Maar er zitten allemaal sleuteltjes in die deuren in mijn verbeelding openen. En dit is echt zo'n bundel die ik helemaal volgekrast heb. Dus ik denk mijn favoriete bundels op mijn plankje, die zitten helemaal vol met inkt. En
je noemde dat net mishandelen, maar het is natuurlijk ook een vorm van een bundel liefhebben om hem zo toe te takelen.
Ja, echt. Want ik, de bundel die gaat over een soort rouw. En ik had ook een soort rouw dat ik die bundel uitlaat. Dat ik, naarmate ik naar het einde kwam, dat ik echt dacht van, ah, ik ga langzamer lezen. Of ik doe nog maar één gedicht per dag, zodat het echt, dat ik het nog wat langer bij me kan houden. Gewoon omdat je er echt zo van geniet en dat je je dag ook gaat indelen. Dat zul je misschien herkennen. Klinkt best wel nerdy eigenlijk, maar dit is een poëzie podcast.
Ja, er wordt hier heel wat afgeneurd.
dat ik ook echt mijn dag indeel van, ah, dan heb ik vrij tussen 4 en 6. En dan heb ik gewoon, dan ga ik gewoon het gedicht lezen. En dan ga ik daar gewoon lekker mee zijn. Het is ook echt, ik heb echt enorm genoten van het lezen van die bundel. Ja. En het voelde heel bevrijdend en het heeft heel erg mijn verbeeldingskracht getriggerd, ja.
Ik heb op mijn nachtkastje deel 3 uit de Wolf Hall trilogie van Hilary Mantel liggen. En ik heb eigenlijk mijn hele leeservaring van dat boek totaal verpest. Want ik ben erin begonnen in 2002 of 23. En ik heb er nog steeds niet uit, want ik denk de hele tijd, ja, als ik verder lees, dan blijft er ook minder over wat ik nog niet gelezen heb. Inmiddels ben ik denk ik op het punt dat ik eigenlijk gewoon weer vooraan opnieuw moet beginnen. Omdat ik dat hele stuk wat ik al gelezen heb wel weer zo'n beetje kwijt ben. Wat ergens dom is natuurlijk, maar ergens ook slim. Want nu heb ik eigenlijk ineens weer dubbel zoveel boek nog over om te lezen. Maar dat is om diezelfde reden inderdaad. Ten eerste is dan die trilogie afgelopen, maar ze gaat ook nooit meer besluiten om toch nog een deel 4 te maken. Want ze is dood.
Ja, dat is lastig. Dat ja, je praktisch bezwaren.
Ja, ja, best wel. Ja, onoverkomelijk. En dat was voor mij ook wel zo'n boek waarvan ik dacht, toen ik Wolf Hall het eerste deel las, toen ineens klikte het bij mij, oh wacht, zo moet je een historische roman schrijven. En ik was dat al aan het proberen en dat lukte niet helemaal. Dan dacht ik, ja, hoe moet het nou eigenlijk? En op een of andere manier ga je dan ook misschien heel erg vastklampen aan zo'n boek. Op een soort wanhopige manier.
Nou, wanhoop voelde ik niet in dit geval.
Nee, ik bedoel, maar het over dat het meer een soort opraakt.
Alsof je net een, ja, meer een soort, misschien hebben mensen, je hebt een hele lieve kat, toch?
Klopt, ja.
Ja, het gewoon het idee dat je kat weer ziet en dat je een uur met je kat kan knuffelen, zoiets voelt het ergens ook. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind in poëzie, als ik poëzie lees, is echt dat het werelden opent voor me. Dat het echt deuren opent naar kamers waar ik of heel lang niet geweest ben, nog nooit ben geweest, of mijn hele leven al naar op zoek was, of waar ik wel geweest ben, maar die ik vergeten ben. Dat vind ik zo'n super fantastische ervaring, dat de poëzie dat kan doen. En toen ik ook over die Herman de Koningprijs, toen ik mijn dankwoord moest doen, toen dacht ik ook van ja, poëzie is aan de ene kant is het meest futiele, nutteloze wat er is. Volgens mij zegt Herman de Koning dat ook in zijn essays. We gaan het Midden-Oosten-conflict niet mee oplossen. En aan de andere kant, juist in echt tijden van crisis en wanhoop, is het misschien wel het meest belangrijke wat we hebben. Juist omdat het tot de verbeelding spreekt. En elke echte grote verandering of revolutie met verbeeldingskracht moet beginnen. Dus dan betekent het weer alles. Dus ja, ik vind het wel mooi. Een boekhouder van een gemiddelde uitgeverij zou het niet met me eens zijn, waarschijnlijk.
Denk
het
niet, denk.
Het levert weinig baargeld op, om het met Dickman te zeggen. Maar het betekent, soms denk ik, het is zo nutteloos. Wat hebben we hier nou aan vergeleken met een loodgieter? En soms denk ik, nou, het is echt het belangrijkste dat we hebben.
Zou je in die gedachte het gedicht van Dickman nog een keer willen lezen?
Ja. Majakovski's Revolver. Ik blijf denken over de manier waarop ramen de mond van een 8-jarige laten lijken op die van een spook die in het gezicht geschoten is. In het donker zie ik mijn oudere broer struinen door het kreupelhout van zijn geest. Ik kan hem zien staan in de lobby van een hotel, alleen, meehuilend met de ijsmachine. In plaats van de maan ben ik gevallen voor het lunaire licht uit een plastic schelp die ik op een badkamermuur heb vastgeschroefd. Op het net beweert iemand Majakovski's revolver in bezit te hebben, die ze voor slechts $50.000 zullen verkopen. Waarom heb ik dat niet bedacht? De sokken van mijn oude broer zijn voeten halen en ze inruilen voor een klein beetje baargeld, een kaartje voor de film iets met een bon, bewijs dat ik druk met leven was, dat ik niet binnenbleef om nachtenlang te huilen, dat ik niet wakker bleef om keer op keer een geweer te tekenen met een zwarte stift, dat ik de beste niet uitknipte of voor de spiegel stond, de papieren trekker overhalend tot hij kapot scheurde. Wat ik ook nog mooi aan vind, is het soort van ritualisering, de kinderlijke ritualisering. Het is heel menselijk, maar ik denk zeker als kinderen hebben we allerlei ritueeltjes om dingen te bezweren. En dat zie ik heel erg ook in het laatste beeld. Je ziet eerst dat die broer allerlei manieren heeft meehuilen met de ijsmachine. Ik herken dat soort dingen wel. Ik heb bijvoorbeeld zo'n elektrische tandenborstel en als je je kaak op goede manier zet, klinkt het als een soort Mongoolse bovenzang. dat vroegt echt toe aan mijn ritueel. Dus ik hou heel erg van dat soort. Want het is eigenlijk ook iets van verbeeldingskracht. Net als die broer met dat vergrinnende geluid van zijn ijsmachine meehuilt. En ja, ik vind dat ontroerend, ik vind dat mooi. Nou, hij zegt iets moois in de bundel, in een ander gezicht zegt hij, ik zeg het even in het Engels. I had forgotten how brave we are, how dark our lives can be. Dus het is ook een beetje dat steeds die stenen heuvel oprollen. Dus steeds zie je die donkere vlekken overal heen, doorheen, door die gedichten. Maar er zit ook een soort deernis en een soort lef in om misschien wel met dat stomme papieren geweertje toch een poging te wagen. Hoe futiel ook. Vind ik ontroerend.
Je hebt ook een gedicht van Ilja Kaminski,
ja,
bij je. Trouwe luisteraars kennen Ilja Kaminski nog uit de Poetry International 2022 aflevering. Toen ik een ritje maakte in een vuilniswagen.
Oh, vertel.
Ja, nou ja, ze hebben in Rotterdam een heel mooi project. Mm-hmm. Waarbij ze dichtregels op vuilniswagens drukken. En bij die editie van Poetry werd de nieuwe vuilniswagen onthuld. Met daarop een gedicht van Ilja, of een dichtregel van Ilja Kaminski. Dus hij heeft daar ook voorgedragen. En er was dus ook de dichtende vuilnisman van Rotterdam. En die heeft mij toen in die nieuwe vuilniswagen met dat gedicht van Ilja Kaminski erop een rondje door Rotterdam gereden.
Oh, wow.
Was echt leuk om te doen.
En welk weet je nog welk gedicht of welke regel dat was?
Nee.
Oké. Okay. Zal ik dan maar met een gedicht en wat regels komen?
Ja, dat is goed.
Bruggetje. Even kijken. Doe eerst het gedicht, dan vertel ik er wel iets meer over. Het is in de vertaling van Alfred Schaffer, of zeg ik Schaffer?
Schaffer.
Vasenka is trouwens de naam van een fictief dorpje in de Oekraïne. Of waar dan ook. De stedelingen kijken toe hoe ze Alfonso oppakken. Nu is ieder van ons een getuigenbank. Vasenka ziet hoe wij zien hoe vier soldaten Alfonso Barabinski op de stoep smijten. Wij, lafaards, laten hen begaan. Wat we niet zeggen, dragen we mee in onze koffers, jaszakken, onze neusgaten. Aan de overkant van de straat wassen ze hem met brandweerslangen. Eerst schreeuwt hij, dan stopt hij. Zoveel zonlicht. Een t-shirt valt van een waslijn en een bejaarde man stopt. Raapt het op, drukt het tegen zijn gezicht. Buren staan in de rij om te zien hoe hij op de stoep wordt gesmeten, als in een vaudeville. Tada! In zoveel zonlicht. Ieder van ons is een getuigenbank. Ze pakken Alfonso op en niemand komt in het geweer. Onze stilte komt in het geweer voor ons.
Dankjewel. Waarom wil je dit gedicht ook graag bespreken?
Deels omdat ik eerder zei over hoe die bundel gecomponeerd is. Dus echt met personages en het zijn een soort actes. Dat vond ik heel mooi en inspirerend. Maar ook omdat het heel erg de rol van stilte en geluid onderzoekt. Dat Kaminski zelf slechthorend is al vanaf kind. Maar in dat fictieve dorpje dat wordt binnengevallen door soldaten, komen eigenlijk de inwoners in verzet door te doen alsof ze slechthorend zijn geworden, doof. En je hebt ook, zeker in de geschiedenis met Indonesië, gaat het ook vaak over zwijgen of over stilte. Dus het onderzoek van hoe je stilte kan inzetten en wat stilte nou echt is, vond ik heel interessant aan deze bundel. En dat is iets waar ik zelf met het schrijven veel over nadacht. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen het is slechthorendheid, maar het is ook een soort van diepziendheid op het moment dat je geluid uitschakelt. En dan, dat merk ik zelf, zeker nu ik een noise cancelling headphone heb, wat op de fiets toch best wel gevaarlijk is, heb ik gemerkt. Maar als het geluid uit is, ga je nog scherper naar handelingen, naar bewegingstaal van mensen kijken. En ook in die bundel van Kaminski zitten ook plaatjes van gebarentaal. Maar ik ben gefascineerd door de poëzie van beweging eigenlijk, van handelingen. Dat vind ik ook zo tof aan toneelstukken van Beckett bijvoorbeeld. De aaneenschakeling van handelingen kan voor mij heel veel poëzie hebben. Dus er wordt juist niks geduid. De afwezigheid van een bepaald zintuig scherpt een ander zintuig heel erg aan. En dat lees ik ook in deze bundel terug. Dat vind ik fascinerend, vind ik heel mooi. Er zit heel veel kracht en onmacht in handelingen en in handelingen beschrijven. Dat vind ik heel poëtisch. En vandaar dat ik ook in mijn eigen bundel bijna een soort theaterachtige teksten heb. Of bijna een soort scripts. Of gedichten die eigenlijk alleen maar uit theateraanwijzingen bestaan. Juist omdat ik die opeenvolging van die handelingen zo mooi vind.
Het is een soort dialoog van beweging bijna. En ik vond het een hele toffe uitdaging om dat in poëzie te kunnen vatten ook.
Een heel interessant genre van tekst, de theateraanwijzing. Want als theaterschrijver, ik ben geen theaterschrijver, dus grijp vooral in als ik onzin verkondig. Maar als theaterschrijver word je gevraagd om een tekst te maken die bestaat uit, zeg maar, dingen die mensen zeggen. En dan op het moment dat jij een theateraanwijzing invoegt, dan zeg je eigenlijk, de handeling is eigenlijk jullie afdeling. Maar deze handeling vind ik zo belangrijk voor de tekst, dat die eigenlijk onderdeel van de tekst is. Dat is misschien wel de enige vorm van taal waarbij dat zo is. Deze taal is geen taal, deze taal is beweging. Mm-hmm. Maar het is beweging die onderdeel is van een tekst.
Ja, en je zegt letterlijk ook, er wordt iets gezegd door wat er niet gezegd wordt. En zeker in Indonesië is dat iets waar ik heel veel... dat is echt een taal aan zich. wat je zegt als je dingen niet zegt. Juist de dingen die je niet zegt. En ook de spanning van de dingen niet worden gezegd. Vind ik heel interessant. Dat is ook iets wat je bij Kaminsky heel erg ziet. Want ja, wat is eigenlijk de baseline? Is dat stilte of is dat geluid? Die vragen worden ook heel erg gesteld. In een ander gedicht wat ik ook had meegenomen van vandaan, maar wat niet genoemd, zegt hij ook van ja, wat is de laatste regel? Dat gaat over dat hij door zijn echtgenoten wordt gewassen. En sorry voor het bladergeluid.
Dat vind ik een heel romantisch geluid.
Ik zeg die. Elkaar in zeep is heilig voor ons, elkaar schouders wassen. Neuken kun je met iedereen, maar met wie kun je in badwater zitten? Dat is ook precies dat, hè? Met wie kun je 5 uur lang stil zijn en van alles uitwisselen en dat het goed voelt. Ik heb ooit eens bij een voorstelling naast een jongen gezeten die iets van ADHD had. En die wilde de hele tijd met me praten of iets tegen me zeggen. Toen ging ik, bij wijze van experiment, maar ook een beetje uit ergernis, ging ik me extreem focussen op de voorstelling. Dus hem eigenlijk op een hele hoge manier erkennen door hem te negeren. En op een gegeven moment, ik zag hem zo trillen en hij deed van alles. Op een gegeven moment hield hij het niet meer. En toen begon hij tegen hem te spreken. Als je dat in poëzie kunt bereiken, zeg maar, die elektriciteit die er ontstaat door precies door wat er niet gezegd wordt. Of door wat er precies niet gezegd wordt, als je me nog kan volgen. Dat vind ik heel interessant. En dat is iets wat ik ook heel erg in de Indonesische cultuur zie. Dus ook wel in tegenstelling tot Nederlandse cultuur. Waar dingen vrij expliciet zijn. Waar heel veel dingen worden benoemd en uitgesproken. En het heeft een bepaalde kracht om dingen te benoemen. Want je materialiseert ze. Maar op het moment dat je dingen niet benoemt, kunnen ze ook in hun ambiguïteit, in hun onbestemdheid, in hun vloeibaarheid blijven bestaan. En dat past heel goed bij Indonesische cultuur. En ook bij poëzie.
Ja, bij poëzie ben je natuurlijk bij uitstek ook de hele tijd bezig met dingen niet zeggen.
Ja.
Zelfs ook gewoon het is best wel algemeen gebruik om in een gedicht in principe het onderwerp van je gedicht niet bij name te doen. Als jij een gedicht over liefde schrijft, dan heb je grote kans dat het woord liefde daar niet in voorkomt.
Dat zou ik hopen. Ik moet wel denken, je hebt zo'n masterclass met Billy Collins. En dan beschrijft hij de opbouw van een gedicht als een soort huis. En dan noemt hij de titel de welkomstmat. Dus dat is eigenlijk wel een andere visie. Maar hij zegt het wel mooi, want hij zegt van, ja, de welkomstmat, een titel, nou, de eerste regel, hè, je wordt welkom geheten, je hebt je jas uit in het halletje en dan slaan ze de deur achter je dicht. En dan begint, then you're fucked. Dan komt alle waanzin, dan komen alle spoken, dan komt alle ellende op je af. Dus dat is misschien een ander procedé, maar ik hou daar ook
die beugel die dichtgeklapt wordt als je in een achtbaan gaat.
Precies, ja.
Dat is de titel.
Ja, dus daar is ook iets voor. Vroeger had ik ook wel eens dat ik dat ik heel veel schrapte in een gedicht. En dan dacht ik, de darling die echt pijn neemt te killen, dacht ik, nou, misschien kan ik die nog als titel gebruiken. Of als ondertitel zelfs. Ja.
Ik heb dat ook geprobeerd met mijn bundel, maar uiteindelijk niet gedaan. Er was één gedicht waarvan ik erg baalde dat gesneuveld was. Toen dacht ik, oh, dan neem ik de titel van dat gedicht als titel van de bundel. Maar dat, ja, eigenlijk was de titel nog het minst sterke aan dat gedicht. Dus dat is hem ook niet geworden. Maar dus dat gevoel herken ik wel, dat je denkt, oh, maar misschien kan ik toch nog iets, toch weer tot leven wekken. Op een bepaalde manier. Soms is dat inderdaad een goed idee, maar vaak ook niet.
Ja, precies. Ik had ooit een huisgenoot, Ivo. En die heeft mij de wet van Ivo gegeven, zo noem ik het in mijn hoofd. Toen hadden we een soort, toen we begin 20 waren, hadden we een soort van... dachten we dat we de nieuwe beat generation waren. Dus, veel drinken, coke snuiven en dan moesten we allemaal met een tekst komen. En hij zei stevast bij al mijn gedichten, ja, die laatste strofe moet uit. En ik heb nog steeds de wet van Ivo, want het heeft me echt, het heeft heel veel gedichten beter gemaakt. En toen heb ik daarna eigenlijk zelf ook een wet bedacht, noem het de wet van Robin. Het geldt eigenlijk ook vaak voor de opening van gedichten, hè? Dat je onbewust, zelfs als je niet op zijn Billy Collins de welkomstmat uitlegt, dan heb je toch een drempeltje gemaakt of toch een gezellig halletje, onbewust. Dus vaak hielp het mij ook om gewoon de eerste strofe er meteen uit te schrappen. En nu we het zo hebben over de titel, misschien geldt het ook voor de titel inderdaad. Ja, het is gewoon veel interessanter om in media res gewoon in een gedicht te stappen. Ja.
Echt goeie voor in de trucendoos van de poëzie inderdaad. De wet van Robin en de wet van Ivo.
Tja.
Die hebben we nu gewoon.
Om ze vervolgens weer lekker te verbreken.
Ja, maar dat is met alle regels. Ja, want kijk, uiteindelijk, als je maar lang genoeg zoekt, of niet eens zo heel erg lang waarschijnlijk, vind je heus wel een gedicht over de liefde, met het woord liefde erin, waarin dat heel goed werkt. Je had het eerder over, waar ik het ook al heel vaak in deze podcast over heb gehad, over dat Matthew Dickman goed is in met dingen wegkomen.
Mm.
Ik vind dat het leukste gebiedje van de poëzie. Dat je de dingen die eigenlijk niet mogen, toch gaat doen.
Ja, precies.
Op zo'n manier dat het wel werkt.
Ja, en daarom vond ik ook zo'n bevrijding om het te lezen. Het heeft echt weer even een paar tafelklemmen ervan afgehaald of zo. Ja, van dat. Ja.
Geldt dat voor Kaminski ook, denk je, dat hij goed is in met dingen wegkomen?
Nou, ik denk dat dit echt, volgens mij heeft hij hier heel lang aan gewerkt. Het is echt een hele uitgebeende, uitgecomponeerde bundel. Heel anders dan Matthew Dickman, denk ik. Ik weet niet precies. Ik weet van Dickman dat hij in het creatieproces zichzelf heel veel schrijfoefeningen heeft gegeven. Dus dat hij steeds een oefening had, bijvoorbeeld van ik verzin 6 woorden en ik ga 20 minuten of 40 minuten gewoon alleen maar gedichten schrijven, teksten schrijven waar die 6 woorden in voorkomen. En daar heeft hij dingen uit gedestilleerd. Bij Kaminski heb ik het idee, omdat dat zo uit actes bestaat, en het gaat ook over de twee hoofdpersonen, dat zijn ook poppenspelers. Dus het heeft ergens ook de structuur natuurlijk van een soort een poppenspel. Dat is veel uitgebener. En wat ik daar ook mooi aan vind, is dat er dus bepaalde beelden of personages of zinnen steeds in een net andere, subtiel verschoven vorm weer terugkomen in die bundel. Dus ik denk dat dat nog veel preciezer op elkaar is afgestemd. Dat is echt een soort heel subtiel in elkaar gezet carillon. Zo ervaar ik die bundel. En bij Matthew Dickman denk ik een soort Guinness of zo. Het is heel mooi om te kijken hoe het uitzakt. En je denkt, hij komt er weer weg. En dan als hij helemaal op die bodem, als hij bezonken is op de bodem, dan proef je het bitter er doorheen. Dus hij is romig en hij is bitter tegelijk. Een beetje een rare vergelijking, maar.
Maar dat vind ik ook wel weer leuk.
Het is een soort Guinness, ja.
In welk genre kan je nou twee dingen die in principe hetzelfde zijn, namelijk allebei poëziebundels, met elkaar vergelijken door te zeggen, ja, dit is meer een carillon en dat is meer Guinness. Ik vind dat hartstikke mooi. Poëzie, die gedichten, als je er gewoon heel oppervlakkig naar kijkt, lijken ze eigenlijk allemaal op elkaar.
Mm-hmm.
Maar dan vervolgens, als je er echt naar gaat kijken, zijn ze zo verschillend als een stel klokken en een glas bier.
Ja.
Zou je het carillon van Kaminski nog een keer willen laten horen?
Ja. De stedelingen kijken toe hoe ze Alfonso oppakken. Nu is ieder van ons een getuigenbank. Vasenka ziet hoe wij zien hoe 4 soldaten Alfonso Barabinski op de stoep smijten. Wij, lafaards, laten hen begaan. Wat we niet zeggen, dragen we mee in onze koffers, jaszakken, onze neusgaten. Aan de overkant van de straat wassen ze hem met brandweerslangen. Eerst schreeuwt hij, dan stopt hij. Zoveel zonlicht Een t-shirt valt van een waslijn en een bejaarde man stopt. Raapt het op, drukt het tegen zijn gezicht. Buren staan in de rij om te zien hoe hij op de stoep wordt gesmeten. Als in een vaudeville. Tada! In zoveel zonlicht. Ieder van ons is een getuigenbank. Ze pakken Alfonso op. En niemand komt in het geweer. Onze stilte komt in het geweer voor ons.
Je ziet zelfs in het gedicht al, hè, dat die beelden terugkomen en verschuiven. Dat vind ik mooi. Als je een gedicht leest, het staat in feite stil op je netvlies. Maar op een bepaalde manier zie ik die zinnen ook naar links verschuiven, omdat die beelden verschuiven. Dus het stroomt ook nog langs je. Zo ervaar ik dat dan als ik dit gedicht lees.
En ook weer een hele spannende vertaalvondst, dit keer dan van Alfred Schaffer, namelijk in de uitdrukking in het geweer komen.
Ja.
Die twee keer in de laatste regel zit.
Ja.
Ja, dat stond er natuurlijk ook niet in het Engels.
Zullen dat ook schoon is? Even ja, is goed. Zoeken wat daar stond.
Daar stond niet het woord, weet ik veel, gun.
Gun, nee.
Of rifle.
Denk ik ook niet.
Want zo werkt die uitdrukking niet, maar het komt natuurlijk wel heel mooi uit.
Ja. Bladzijde 43.
Het zal Alfred wel niet voor de grap zo vertaald hebben.
Ah. Weer raden? Weer gokken?
Nou, ik heb het net gezien.
Dus oh, je hebt het net gezien?
Ja, helaas. Ik was met je mee aan het loeren.
Ja. Yeah. No one stands up. Our silence stands up for us.
Ja, had ik komt op gezegd. Maar komt in het geweer is wel mooier.
Ja.
En hier zou ik nog wel denken. Hier voeg je iets toe. Nee, in het geweer komen is eigenlijk ook wel ongewoner dan opkomen voor. Het zijn ook verschillende vertaalscholen, denk ik. Kijk je naar... Want je kan je natuurlijk ook de vraag stellen... Als Ilja Kaminski in het Engels een uitdrukking had gehad die dit betekent... maar waar het woord geweer in zit, had hij die dan gebruikt? Ik zou denken, denk het wel.
Ik denk het ook, ja.
Dus dan zou je ook gek zijn als je het niet doet. Sterker nog, ik denk als je naar Ilja Kaminski toe gaat en je zegt... hey, ik heb dit gedicht vertaald. Misschien heeft Alfred dat ook wel gedaan, weet ik eigenlijk niet... Maar je zegt tegen Ilja Kaminski, hey, ik heb dit gedicht vertaald. En in die slotregels, heel mooi, in het Nederlands hebben we een uitdrukking met het woord geweer erin. Volgens mij wordt hij hartstikke blij.
Hmm. Ja, denk ik ook. Het zet me heel erg aan denken toch over de rol van stilte. Van, is dit nou een zwaktebod of is het nou een uiting van kracht? Is het nou een soort van, om het heel Nietzsche aan te zeggen, een soort omgedraaide slavenmoraal? Dat ze uit het onmacht maar dat stilte dan verheerlijkt wordt? Of is het echt een... Als je nog teruggaat naar handelingen... Het vergroot alles uit natuurlijk, die stilte. Ik heb ooit is met iemand die als clown werkte gesproken. En hij zei, een van de krachten van een clown is dat hij natuurlijk alle bewegingen uitvergroot. Dus als ik jou met een vinger even zo in je arm poor... en jouw arm schiet naar achteren en je maakt een salto achterover. Dat idee. Dus daar wordt de agressie enorm mee uitvergroot. Dat is misschien ook wel het succes van passief, agressief gedrag. Dit, daar niet van. Maar het is iets wat ik al heel erg uit de Indische gemeenschap ken... en ook in de Indonesische cultuur heb gezien natuurlijk. Het is ergens... Ja, je laat iemand in zijn eigen ongemak zitten... door geen enkel bevestiging te geven... zintuiglijke bevestiging van iemands bestaan. Dus dat is een machtsmiddel. En het is tegelijkertijd is het ongelooflijk, is het ook een teken van onmacht. Want daar blijf ik niet helemaal mee uitkomen. Dat vind ik ook interessant aan dit onderzoek van stilte. En aan die onderzoek die hij in zijn bundel heeft. Maar ook het onderzoek wat ik daar zelf na heb gedaan in een andere geschiedenis. Ja.
Heel mooi bruggetje naar jouw eigen bundel.
Mm. Had jij een gedicht? Iets, of?
Nee, ik dacht, ik laat die keuze helemaal aan jou.
Nou... Dit is een gedicht wat ik eigenlijk nog nooit heb voorgelezen. Er zijn allemaal hele leuke optredens en voordrachten voortgekomen. De laatste tijd ook uit de bundel. Maar deze lees ik eigenlijk nooit voor. Maar die raakt ergens wel een beetje, vind ik, aan... ook aan het gedicht van Dickman. Het heet Brahma Vishnu Shiva. Schepper, beschermer en vernietiger, zegt hij. Het beeldje dat opa mij geeft is uit loodwit been gehouden. Ruikt naar de sigaretten die hij meebracht uit dat andere land. Ik omsingel het met voetbalplaatjes. zet mijn beste aanvallers in. Brahma, Vishnu en Shiva laten hun tandvlees zien. 'S middags schiet ik cola over hun hoofd, een straal die sissend door de holtes hun gezicht intrekt. Het bruin blijft plakken aan de binnenkant. 'S avonds tekent de schemer kringen om hun mond. Brahma, Vishnu en Shiva geven geen krimp. Als ik hun ogen met pen bekras, ze breken niet als ik mijn drop alleen opvreet en uitlach met steeds zwartere tong.
Inderdaad, een hoop raakvlakken met het gedicht van Dickman. En waarom lees je deze nou nooit voor?
Geen idee. geen idee.
Denk je dan ook nu dat je voorleest, goh, kan ik eigenlijk wel doen?
Nou, ik zit wel te denken, goh, het was me nog niet eerder opgevallen eigenlijk. Het schiet me nu te binnen dat het lijkt dat het verwantschap heeft met het gebit, wou ik zeggen. Het gebit van Matthew Dickman. Ik kom net van de tandarts af, hè. Daar.
Oh ja.
Serieus. Dus misschien met het gedicht van Matthew Dickman. Ja, het ritualiseren, maar ook een kinderblik. En dit is een beeldje wat ik ook echt van mijn opa heb gehad. En ik dacht eigenlijk dat ik het niet meer had, dat ik het had weggegooid. Dus ik heb het nog gezocht tijdens het schrijven van mijn bundel. Het is echt zo'n Balinees beeldje wat uit buffelhoorn is gemaakt. En ik weet dat ik ooit als kind, had ik allemaal vuurwerken, rotjes, die had ik verstopt, zeg maar. Ik had zo'n prullenbakje en dan had ik dan, zeg maar, onder de vuilniszak verstopt. En ik weet dat ik op een gegeven moment ook dat beeldje had ik van mijn opa gekregen. En dat stond op mijn bureau en ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Ik vond het ook een beetje een eng beeldje. Want die Brahma, Vishnu en Shiva, die hebben ook, sommige daarvan hebben ook een soort open mond. Of je ziet een soort van slagtanden. Ik vond het een fascinerend beeldje, maar ik vond het ook eng. Als kind. Het stond ook voor iets waar mijn grootvader zelf ook heel gespleten over vertelde. Soms hele mooie verhalen over die tempels waar het vandaan kwam, die beeldjes. Maar aan de andere kant zat er ook iets van dood of geweld in, of iets waar niet over gesproken mocht worden. En dat heb ik ergens geprobeerd te vatten in dit gedicht. En op een gegeven moment heb ik op Marktplaats een vergelijkbaar beeldje gekocht. Gewoon om, ik heb wat dingen van mijn grootmoeder, maar ik had eigenlijk niet zoveel van mijn grootvader, behalve een cassettedek dubbelrecorder van Philips. Want wee als je een Japans merk had, dus niet van Sony, maar van Philips. En verder had ik niet zoveel van mijn opa. En grappig genoeg, een week of zo nadat ik dat beeldje had gekocht en ontvangen, kreeg ik van mijn stiefmoeder een berichtje van, ja, tijdens de verhuizing, want ze waren net aan het verhuizen, hebben we dit beeldje gevonden, dat is volgens mij van jou. En ik dacht, ah. Dus nu heb ik opeens twee van die beeldjes. Alleen het originele beeldje van mijn opa, die is een beetje beschadigd. En dat is denk ik gebeurd toen ik hem in de prullenbak heb gegooid. Maar ik weet ook dat ik me destijds al heel schuldig en raar voelde dat ik dat beeldje wegsmeet. Ik heb dat ook in een soort opwelling gedaan. Het stond heel lang op, ja, tussen mijn voetbalplaatjes, naast mijn Game Boy en mijn blikje cola en mijn Commodore 64. En op een gegeven moment, het keek me ook aan. Dus ook al voordat, als je gaat slapen, je ligt als kind in bed en je ziet, het wordt langzaam schemer. En dan staat dat beeldje er nog als een soort van omineuze totem op je bureautje. Dus ook heb ik ook in een opwelling gewoon gepakt en in die prullenbak gesmeten. En mijn opa is overleden toen ik 15 was. En ja, eigenlijk zijn er heel veel dingen die ik hem juist nu heel graag had willen vragen. En ik was blij dat ik nu zou ook super blij zijn dat ik überhaupt nog wat dingen van hem heb. Grappig genoeg is deze ervaring dus in die bundel op deze manier beland. En wat het denk ik deelt met het Dickman gedicht is het, ja, het op een soort rituele manier rouwen of proberen vat op iets te krijgen. Een soort rare mengeling tussen iets donkers en iets kinderlijks. En ja, en misschien ook de vreedheid, dat zie ik bij Dickman ook. Die is vroeger skater geweest, dus dat beschrijft hij ook in zo'n gedicht, dat ze skatend over straat gaan en dat ze bijna een man van zijn sokken rijden, die wordt dan heel boos en dan komt er een andere neer en die steekt hem neer. Gewoon zo heel bruut en te loops. En Je hebt een bepaalde leeftijd, denk ik, ook als, als kind. Dat je gewoon, je bent gewoon heel hard en amoreel en wreed. En die tijd heb ik ook gehad. Dat zit ergens ook in het gedicht, in het martelen van het beeldje, eigenlijk. Het
is ook tegelijk de beste voetballers uit je selectie inzetten om het beeldje te beschermen.
Nee, nee, om hem aan te vallen.
Oh, om hem aan te vallen. Oh ja, je zei aanvallers, inderdaad.
Ja, juist om iets tegen te... En ook het idee van dat bruin plakt aan de binnenkant. Ik heb er ook inderdaad cola in gegooid, maar toen besefte ik me niet dat... Het is een uitgeholde buffel, hoor. Ik besefte me niet dat die hol was, dus dat er aan de onderkant weer uitschuimt. Dat herinner ik me allemaal toen ik het beeld teruggeef. Je kan het ook nog zien in het beeldje, dus... Het bruin blijft plakken aan de binnenkant. En dat is natuurlijk ook weer... Het raakt natuurlijk ook wel aan het Indische verhaal van mijn opa. Die natuurlijk een meer donkere huidskleur had. Waar die, ja. In mijn bundel heb ik ook citaten uit inburgingsboekjes voor, tussen aanhalingstekens, repatrianten gezet. Juist ook om dat voelbaar te maken van hoe betuttelend mijn grootouders hier ontvangen zijn. En juist het immateriële aspect van hun geschiedenis, die vind je niet terug in vitrines of in schoolboeken. Daar hebben we misschien dichtbundels of theatervoorstellingen voor nodig om dat invoelbaar te maken. Dus daarom heet de bundel ook Handleiding voor Ontheemden. Omdat ik in tegenstelling tot die hele letterlijke inburgeringsverhaaltjes over hoe je huis schoonhoudt of aardappelen schilt, juist iets wilde schrijven wat ook eer doet aan dat immateriële aspect. Van wat is er nou echt voor nodig om je ergens thuis te voelen. En je welkom voelen en thuis voelen is misschien de hoogste vorm van integratie die er eigenlijk is.
Is dat gedicht dan voor jou ook een soort eerherstel voor het beeldje?
ja, eigenlijk het hele proces van het terug. Volgens mij, het is bijna een soort van Carby's ding. Toen ik maar een soort surrogaat kocht en het, ik heb het ook letterlijk op mijn altaar gezet thuis. En toen ik ook wel daar anders naar ging kijken en probeerde het eerstel te doen, toen kreeg ik het ook weer terug, het origineel. Dus
het heeft wel geholpen.
Het heeft zeker geholpen. En ik was ook heel ontroerd toen het terugkwam. Ik dacht van, ik zag het ook wel als een soort teken van, bijna een soort van blessing van, om hiermee door te gaan. Want dat is een van de dingen waar ik wel tegenaan gelopen ben met mijn bundel, is ook een soort angst of loyaliteitsconflict. Zo van, doe ik die geschiedenis, maar doe ik ook mijn persoonlijke familiegeschiedenis, mijn grootouders of voorouders, doe ik ze eer aan om dit te schrijven of bezoedel ik ze juist? En vandaar dat er ook een voormoeder of een oermoeder en een voorvader in de bundel zitten die als een soort muppets op het balkon commentaar leveren op de verteller. Soms ook dingen voor hem regelen, maar soms ook wel kritiek leveren daarop. Dus dat is ook weer een manier van meer stemmigheid. Ik heb eigenlijk een soort van inner critic die zij zouden kunnen zijn voor mij, heb ik eigenlijk geïnternaliseerd en in de bundel gezet. En ik kwam eigenlijk achter, elk personage dat erin zit is een bepaald deel van die zoektocht. Dus misschien ook gewoon, het zijn allemaal vertellers. Het is niet dat de verteller in de bundel, dat ik dat ben en dat die andere personages dat niet zijn. Ze vullen allemaal een rol in dat geheel. En dus die voorouders. Er zit ook een stichtingvergadering in van voorouders die dan besluiten wat ze met dat kind moeten, die zijn roots probeert te zoeken. En die voorvader zegt ook, ja, misschien moeten we hem een rolletje tape geven om zijn wortels af te plakken, zodat hij niet struikelt. Dat soort dingen zitten er ook in. Ja. Zijn er nog vragen dan?
Ja, dat was ik me net af aan het vragen eigenlijk.
Ik heb op zich nog een gedicht wat hierbij aansluit, maar misschien is het ook wel genoeg geweest hoor.
Nee, ik vind meer poëzie altijd meer beter.
Ja, dat heet erfgoedbeheer. Dat is ook een beetje een soort van manier om te al die losse verhalen. Eigenlijk wat ik net beschreef van die loyaliteitsconflicten van ja, hoe geef je dat een plek en welke dingen spelen er wel in het bewustzijn die nooit benoemd worden in schoolboeken of in musea. Erfgoedbeheer. Hoe verder oostwaarts, hoe ouder en viezer het geld. Dromen bevatten monumenten. Van een generaal die salueert naar het weeskind. Van zongebleekte bankbiljetten met uitlopers van inkt. Kijk, dit is mijn verzameling. Sukarno's hoofd van een envelop afgestoomd. Hier het archief van verdwenen geuren,
kamfer en een rozenkrantje. De galerie van uitgewiste straatnamen. Inmiddels staat er een Pertamina tankstation. Vriendschappen, sommige verlopen en geperforeerd. Gezichten die ik heb overgeschilderd in zwart of wit, een enkeling nog in uniform. Ik bouwde een altaar voor het achtergelaten huis en alle onopgegraven lichamen. Ik verdrijf ze tijdens het middaggebed. Wek hen 's avonds tot leven met exotisch ogende dansen. Soms voel ik hun hand nog op mijn schouder. Het is makkelijker om over de doden te lopen dan om hun verhalen mee te dragen.
Het is de hele tijd die combinatie van een soort Nederlandse ambtelijke lulligheid van woorden als erfgoedbeheer.
Mm-hmm.
En dan tegelijk ook de sporen van een compleet andere wereld. Voor wie die concepten net zo vreemd zijn, denk ik, als een vies nieuw beeldje voor een Nederlander.
Ja, er zit ook een constante touwtrekstrijd tussen misschien wel de geestenwereld of een dromenwereld. Gevoelswereld en de letterlijke geschiedenis en de practicalities van dit verhaal. Ja, dus er zit ook een soort onderwereldfiguur in, Susilo heet hij. Dat is een soort conciërge van de voorouders die op aarde eigenlijk allemaal dingen regelt. En die heeft ook weer zijn eigen interne logica om bepaalde kruispunten dwalen er nog wat koloniale geesten en die moet hij dan even wegpoetsen voordat de verteller daar langs kan komen. En dat is ook een soort van, er zit een soort humor in, maar ik denk dat we ritualistischer zijn dan we soms denken. Onze gedachten zijn, we maken eigenlijk van alles een verhaal en onze gedachten zijn een soort mantra's. En als alles wat we vaker dan 3 keer herhalen, wordt al bijna een soort waarheid of een manier om de werkelijkheid te bekijken. En dat heb ik ook geprobeerd om te vatten in het gedicht. Een soort ritualisatie om van al die losse flarden toch een geheel te kunnen maken en maar tegelijkertijd ook invoelbaar maken hoe al die narratieve streeds met elkaar botsen. Er zit ook een gedicht in dat heet Gelijk, met een trademark R'tje. Dat heb ik gebaseerd voor een deel op een beschrijving van Semtex. Iets wat heel explosief is, maar ook verhard. En dat vond, ik heb bij zoveel programma's gezeten als dichter, waar ook een heel academisch verhaal werd afgestoken, dus over die koloniale geschiedenis. En wat ik heel veel zag, is dat er heel veel vanuit het hoofd was. En er was heel veel vanuit de onderbuik, gevoelens van niet gezien zijn, niet gehoord zijn, woede. En dat werd niet echt in een soort van hart samengebracht. Dus dat is wat ik echt wel probeer te doen in die bundel. Ik probeer dat een beetje te overbruggen. En ik denk dat poëzie daar natuurlijk een hele mooie vorm voor is. En ik, omdat gewoon die grote geschiedenis die heel vaak over helden, slachtoffers, soldaten, standbeelden gaat, jaartallen, omdat dat toch zintuigelijker te maken en persoonlijker te maken. En nou ja, wat je dus ook bij Dickman zag van probeer die persoonlijke beelden, vanuit die persoonlijke beelden toch die wereld of dat vlak daarachter voelbaar te maken. Dus er zitten heel veel verwijzingen in wel naar historische gebeurtenissen. Maar de ingang is vaak via de persoonlijke deur, om met Billy Collins te spreken, maar dan zonder welkomstmat.
Ja. Wat is het einde van het gedicht in de allegorie van Billy Collins? Ga je dan door de achterdeur weer naar buiten? Of,
goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk niet meer.
Of het is misschien de nok. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Weet je, omhoog gaat het huis in.
Ja.
Ja, of dat je toch een soort, toch uiteindelijk de woonkamer en het haardvuur. Ik weet eigenlijk niet hoe het eindigt.
Of door de schoorsteen inderdaad.
Door de schoorsteen.
Die door de schoorsteen weer naar buiten gaat.
Precies, het is een soort tegenovergestelde Sinterklaas exercitie. Ja.
Ik probeer natuurlijk een bruggetje te maken naar het einde van deze aflevering.
Ja.
Zou je bij wijze van schoorsteen het eerste gedicht dat je uit je bundel las nog een keer willen lezen?
Ja. Zeker.
Of dak of achterdeur. Opties open houden.
Even kijken hoor. Is oké. Ja. Brahma, Vishnu, Shiva. Schepper, beschermer en vernietiger, zegt hij. Het beeldje dat opa mij geeft is uit loodwit been gehouden. Ruikt naar de sigaretten die hij meebracht uit dat andere land. Ik omsingel het met voetbalplaatjes. Zet mijn beste aanvallers in. Brahma, Vishnu en Shiva laten hun tandvlees zien. 'S Middags schiet ik cola over hun hoofd. Een straal die sissend door de holtes zijn gezicht intrekt. Het bruin blijft plakken aan de binnenkant. 'S Avonds steken de schemer kringen om hun mond. Brahma, Vishnu en Shiva geven geen krimp. Als ik hun ogen met pen bekras, ze breken niet. Als ik mijn drop alleen opvreet en uitlach met steeds zwartere tong.
Dankjewel, Robin Blok. Dit was aflevering 90 van de Poëziepodcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Koop allemaal Handleiding voor Ontheemden van Robin Blok. Bekroond met de Herman de Koningprijs. Vind je dat eigenlijk ongemakkelijk als mensen dat zeggen?
Ik ben er inmiddels aan gewend, maar ik vond het juryrapport voorlezen bij de uitreiking, dat was echt een totale dissociatie uit mijn lichaam trekken. Ik zat echt zo als toeschouwer, ik dacht, oh, dat moet een goede bundel zijn. Wat een goed verhaal. Totaal niet de connectie gemaakt over mijn bundel. Maar inmiddels own ik het wel. Ja, inmiddels
oh,
own
ik het wel. Ja. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. De toekomst aan is die er nu in aan het velen. Dank aan Splendor, dank aan jou Robin en heel graag tot de volgende keer.
Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij uitgeverij Van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl/slaakast.